Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Dit is de 6e aflevering van Klimaatpraat. We gaan het vandaag hebben over bos en bomen. Want misschien kunnen we de klimaatklok nog terugdraaien. En wie weet er niet meer of juist heel veel meer van dan Reinier van den Berg. Reinier, welkom.
Dag, Victor.
Vertel eens, wat gaan wij meemaken met bos en bomen in relatie tot klimaat?
Nou, een heleboel. Want ik denk dat we zonder goed nadenken over de rol van bos en bomen... Het hele klimaatprobleem eigenlijk sowieso niet kunnen oplossen. Dus bos en bomen, ik zeg wel eens groener dan een boom wordt het niet... Bossen en bomen, ja, die spelen echt wel een sleutelrol in het verhaal. Niet dat je daar alles mee kunt oplossen, zeker niet. Nee. Maar ik vind het wel de moeite waard om daar één podcast met jou over te gaan bomen.
Bomen, dat is een leuke woordspeling weer.
Ja, leuk,
hier, je bent op dreef vandaag.
Ja.
Maar vertel even, want het enige wat ik van bos en bomen weet... is dat we ze al, zolang de mensheid is, eigenlijk weghalen. Omdat wij landbouwgrond nodig hebben.
Ja. Nou, dat is nog steeds gaande. Als je nu kijkt naar hoeveel miljoen hectare er per jaar nog altijd wordt gekapt voor andere doeleinden. Ja. Dan zijn dat, ik geloof, 12 miljoen hectare per jaar. Maar als je het omrekent, zou het dan neerkomen op 50 voetbalvelden per minuut. Ja, dat maakt het een beetje tastbaar.
Nou ja, 50 voetbalvelden per minuut.
Ja, dat is de grote orde aan ontbossing. Die plaatsvindt op de aarde anno deze tijd. En dat is dus superveel.
Maar dat gaat 24/7 verder. Dus 24 uur per dag.
Ja.
50 voetbalvelden per...
Ja, per minuut. Per minuut.
Ja, je ziet me even stilvallen. Ik denk per minuut.
Ja, echt waar? Ja, nou, dat is dus echt heel veel. En daarom het is belangrijk om dat niet alleen tot stilstand te brengen... maar ook om te kijken of je dat kunt omdraaien naar netto bos aanplant. En we hebben in de vorige podcast hebben we het gehad over CO2... en dat we ontzettend veel daarvan uitstoten, van dat broeikasgas... en dat het goed is om de concentraties in de atmosfeer... niet zo snel meer te laten stijgen. Ja. Maar dat dat zelfs niet voldoende is en dat het nog beter is... als we die concentraties ook naar beneden gaan brengen. Dan heb je het eigenlijk over negatieve uitstoot.
Ja, dus eigenlijk dat het CO2 wat al eerder in de atmosfeer gekomen is... dat we die hernieuwd weer vastleggen ergens.
Ja.
Daar gaat het in principe
inderdaad.
Om.
Ja. Inderdaad. En nou, alles wat groeit en bloeit... of het nou gras is of een suikerbiet of een boom... die groeien eigenlijk door CO2 op te nemen... daar in ruil voor zuurstof vrij te geven. En dat CO2 wordt gebruikt in het vastleggen van weefsel... van bladeren, van hout en van alles wat je maar kan zien... in dat in die wereld van de flora.
Mm-hmm.
Dus hoe meer er groeit, hoe meer CO2 er wordt gebruikt... uit de atmosfeer en wordt vastgelegd in gewas.
Ja.
Nou, dat kan gewas zijn wat je gaat oogsten om het op te eten... Maar het kan ook zijn dat het gewas is wat alleen maar groter en hoger wordt... en uitgroeit tot een megagroot bos.
Maar als je het gaat gebruiken om op te eten... dan betekent dat die CO2 toch hernieuwd weer vrijkomt. Want als je het opgegeten hebt...
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is inderdaad waar. Dus daarom is het ook wel zeer zinvol om ook te kijken naar... het vastleggen van CO2 in de vorm van bomen. Die eet je in het algemeen niet op. Het kan wel zijn dat je de vruchten ervan opeet. Nou, prachtig. En het kan ook zijn dat je een ander... Ja, toch?
Ja, dat mag dan weer wel.
Dat mag dan weer wel. Maar je kunt ook op een andere manier vruchtgebruik ontlenen aan bomen... door bomen te gebruiken, bijvoorbeeld voor de bouw. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van... ja, wacht even, maar eerst wil je bossen aanplanten... en dan ga je ze 5 dagen later omzagen... om er een kantoorgebouw of een huis van te bouwen.
Ja,
nou, daarom moet je als
ga
je bos
uitleggen.
Ja, nou, precies.
Ja.
Maar om te beginnen, als je dus hout gebruikt voor de bouw... dan bouw je eigenlijk met CO2.
Ja.
Dus die boomstammen... Want
die CO2 wordt opgenomen in dat huis en die blijft daar gewoon.
Exact, die blijft daar gewoon. Ja. Dus dat is op zich heel mooi. Maar dan moet je dat niet doen middels een vorm van kaalkap of roofbouw.
Nee.
Maar dan moet je dat doen op basis van duurzaam bosbeheer. En het meest bekende programma daarvan is het programma van FSC... Dat kennen we denk ik allemaal wel zo'n beetje in Nederland.
Dat is een bekende term. Maar wat is dat ook weer voor term?
Nou ja, FSC, dat is een manier van bosbeheer... waarbij gegarandeerd wordt dat het bos als ecosysteem blijft voortbestaan. Ondanks het feit dat je er bomen uithaalt.
Mag je dan zeggen dat dat eigenlijk een circulair bos is?
Ja, dat kan je. Ja, dat is zo. Dat is zo. En ieder natuurlijk bos is dat natuurlijk ook. Maar het bijzondere is dus met een FSC-bosconcessie. Dan heb je het meestal over concessies. Dat zijn gebieden waar wordt toegestaan dat er op deze voorwaarden hout wordt geproduceerd uit het bos. Ja. Ja, dat zou je ook circulair kunnen noemen. En het aardige is, ik ben daar wel in de Amazone geweest een paar keer. In die tropische regenwouden. Ook om daar bijvoorbeeld video's van te maken hoe dat eraan toe gaat in een FSC-concessie.
Ja.
En dan gebruik je een drone om over zo'n concessie heen te vliegen. Mm-hmm. En het leuke is dat je dan, als je over zo'n bos vliegt met zo'n drone, dan zie je als je naar beneden kijkt gewoon totaal niet dat daar hout wordt gekapt. Omdat al die boomkruinen netjes tegen elkaar zitten.
Ja.
En daar kan je dus al aan zien dat het eigenlijk een duurzame vorm van houtoogsten is. Want het bos blijft gewoon bestaan.
Maar dan halen ze telkens een boom tussenuit of zo? Juist. Hoe gaat dat dan?
Ja. Nou, het gaat inderdaad zo dat je zou je kunnen voorstellen dat een concessie van wel 10.000 en soms 100.000 hectare, dat zijn enorme oppervlaktes, wordt als een dambord of schaakbord ingedeeld in vakjes.
Ja.
En zoals je bij schaken kunt spreken over A1, A2, B2, C3, et cetera.
Ja.
Kun je dat in een concessie ook doen. En dan is de afspraak dat je in vakje A1, om er maar eentje uit te halen, eens in de 25 jaar naar binnen mag, om in dat vakje van 1 hectare gemiddeld 3 bomen te oogsten. Okay, dus stel dat je dat in 2020 doet.
Ja.
Dan mag je daarna 24 jaar je niet laten zien in A1.
Oké. Okay. Maar hebben wij wereldwijd wel voldoende ruimte dan om dat allemaal vorm te kunnen geven op die FSC-vorm?
Ja, nou ja, op zich wel. Want als je kijkt hoeveel hout er nu al op FSC-principes wordt geoogst, maar ook hoeveel er op illegale manieren wordt geoogst, dan is daar nog een behoorlijke verschuiving in mogelijk van illegaal naar FSC. En je kunt je ook voorstellen.
Ja. Maar we hebben het eigenlijk gehad net over van, joh, dat we moeten eigenlijk steeds meer aanplanten om ook met terugwerkende krachten CO2 uit de lucht te kunnen halen. Dus ja, je gebruikt eigenlijk de bos en de bomen als een soort fabriekje om CO2 versneld te kunnen verlagen in de atmosfeer.
Mm-hmm.
Maar als ik dat zo hoor, dan denk ik, ja, als je dat en op een manier wil doen dat het volgens dat FSC-keurmerk plaatsvindt.
Ja.
En tegelijkertijd hebben we dan toch ook heel veel ruimte nodig om zoveel bomen te kunnen aanplanten.
Ja,
is dat wel te doen eigenlijk?
Ja, er zijn best wel veel wetenschappelijke studies gedaan naar hoeveel bos we kunnen aanplanten als wereldbevolking. Zonder dat het ten koste gaat, en dat is natuurlijk belangrijk om op te merken, zonder dat het ten koste gaat van de leefomgeving van mensen, dan wel van land- en tuinbouwactiviteiten die er nu zijn.
Okay. Ja.
En dan blijkt het zo te zijn dat er inderdaad nog een ongelooflijk areaal aan bos is aan te planten. En dan heb ik het nog niet eens over de gebieden waar je met technische ingrepen gaat zorgen dat er bos bij kan komen waar het nu niet kan. Denk aan stukken van een woestijnklimaat waar je met irrigatie bos mogelijk gaat maken. En irrigatie moet je dan doen op gronden van dat je zeewater ontzilt met behulp van zonne-energie. En dat zoetgemaakte water die droge gebieden inpompt.
Ja.
Dat zijn,
ga je dan ook weer niet het klimaat op klein lokaal niveau veranderen? Omdat er dan hele andere luchtstromingen komen. Omdat dan vocht afgeeft. En
dat zal op zich wel meevallen. En als dat zo is, dan zal het ten gunste gaan van het lokale klimaat. Want dan krijg je dat de aangeplante bossen zelf verdamping gaan produceren.
Ja.
En dat de lucht dus vochtiger wordt in die gebieden waar je helemaal niks mee kon. En dat er dus behalve bos bijvoorbeeld ook land- en tuinbouwmogelijkheden gaan bijkomen die er nu niet zijn. En aangezien we toch wel toegaan naar een wereldbevolking van 10 miljard als het zo doorgaat.
Ja, je moet is wat om daar een beetje die ruimte te vinden.
Ja, precies. Daarom. Dus daar zijn best wel hele goede mogelijkheden.
Het ontzilten van zeewater, dat is toch, dacht ik, een heel duur proces nog. Om daar irrigatie mee te doen, dan heb je wel hele grote plannen, lijkt me.
Ja, dat is zo, maar dat wordt wel uitgevoerd, hoor. Israël is een land wat daar heel ver in is.
Ja.
Als je vanuit de satelliet kijkt naar het Midden-Oosten, dan zie je de vorm, de contouren van Israël groen afsteken in de overige zanderige omringende landen.
Okay.
En dat komt omdat Israël heel goed is in irrigatie. En een groot deel van hun irrigatie doen op basis van zeewater. Okay. En dat kan met zonne-energie. En aangezien zonne-energie als prijs uiteindelijk naar nul gaat... Hè, zonnestroom wordt zo efficiënt dat het bijna gratis wordt.
Ja, en dan heb je dus geen... Waarom is dat?
Nou, dat is omdat er nog steeds efficiëntere panelen worden geproduceerd. Schaalvergroting zorgt voor prijsverlaging. Ja. En nu al kan je in de meest goede installaties op aarde... voor 1 tot 2 cent per kilowattuur stroom opwekken. Nou, dat is echt bijna voor niks.
En je verwacht dat die prijs nog verder daalt de komende 10 jaar?
Nou ja, als het 1 cent is, dan zijn in ieder geval energiekosten... geen beperking meer om zeewater te ontsilten. Want dat gaat dus vooral goed als gratis.
Maar dat zou voor Afrika en mensen die in andere continenten zitten... waar weinig schoon water is, zou dat ook een ideaal idee zijn.
Klopt. En je ziet dus dat er andere landen ook mee bezig zijn. Denk aan Californië, denk ook aan Australië. Ja. Dus een gebieden waar water schaarste vaak optreedt. Kaapstad is ook een bekend voorbeeld. In Zuid-Afrika. Daar waar waterschaarste een steeds groter probleem wordt... ga je naar dit soort innovatieve toepassingen... die steeds betaalbaarder worden.
Leuk. Dat klinkt heel hoopvol. Ik wou al bijna deze podcast gaan afsluiten. Want we sluiten hem altijd heel positief af. Maar ik heb nog één andere vraag. Als ik aan denk... bos en bomen, die houden die CO2 vast. Dus halen het uit de lucht, zeg maar. Is er ook een mechanische manier om CO2 uit de lucht te halen? Weet jij dat?
Ja, daar zijn best wel methodes voor. En een van de bekendste is eigenlijk CO2 afvangen. Bijvoorbeeld bij een kolencentrale. Ja, want als je een kolencentrale...
Voordat het de lucht ingaat.
Ja, dan kan je het in een schoorsteen afvangen. En dan moet je je vervolgens afvragen... wat doe ik met al die CO2 die ik per minuut afvang? Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen stoppen in oude gasvelden... of in oude boorlocaties op de Noordzee. En daar wordt ook wel echt aan gerekend. En dat kan ook technisch echt. En ik ga er ook wel van uit dat het zelfs veilig kan.
Ja.
En toch vind ik het eigenlijk wel zonde. Want het is het molecuul CO2 is een waardevol molecuul... waar je leuke dingen mee kan doen.
Ja, het zit niet voor niks in je cola.
Nee, bijvoorbeeld. Ja, maar je kunt er dus ook planten mee laten groeien. Maar je zou er ook een brandstof van kunnen maken... middels een chemische conversie van CO2... naar bijvoorbeeld zoiets als aardgas, methaan, dat is CH4, of methanol. Er zijn echt methodes om CO2 te veranderen in een brandstof... of zelfs in een milieuvriendelijke kerosine. Voor
dat betekent dus dat je dan geen CO2 meer overhoudt dan?
Nee.
Als rest?
Okay. Nee, ja, dat
spannend.
Kan. Ja.
Maar waar hangt het dan nu van af waarom we dat nog niet doen? Heb je enig idee hoe dat dan werkt?
Nou ja, enerzijds is de prijs natuurlijk altijd bepalend... voor of je iets wel of niet gaat doen.
Ja.
En aan de andere kant is dat natuurlijk ook daadwerkelijk... de technische mogelijkheid. Want je kunt iets in een laboratorium heel goed... Maar als het er dan ineens om gaat om dat op een mega grote schaal te gaan doen... dan is dat soms toch een ander verhaal.
Ja.
En met de methode van CO2 in de bodem opslaan... daar zijn we wel uit en dat kan. En dat wordt ook al op sommige plekken in de wereld gedaan. Alleen er hangt wel een prijskaartje aan. Dat zou dus in feite nog goedkoper moeten. Los van mijn kritische kanttekening... dat ik het ergens wel jammer vind om waardevolle moleculen in de grond te stoppen.
Ja. Maar mijn vraag was in de kern eigenlijk of we het niet letterlijk uit de lucht kunnen halen. Want waar jij het nu over hebt is dat je het afvangt op het moment dat de productie plaatsvindt. Dus dan kun je het makkelijk centraal kun je dat wel eruit halen, lijkt mij. Maar als het eenmaal in de lucht zit, dan zijn dan bomen en bos de enige methodiek om het alsnog uit die lucht te krijgen? Of zijn er ook andere mechanismen?
Nee, er zijn ook andere methodes. Dat is eigenlijk heel grappig. Een van de methodes is onder andere dat CO2 gewoon in het oceaanwater oplost.
Ja.
Maar dat is een natuurlijk proces. Dat kunnen we eigenlijk niet al te veel sturen.
Dat gebeurt gewoon.
Ja, dat gebeurt gewoon. Maar het is heel grappig. De wereldwijde populatie aan walvissen.
Ja.
Je zult zeggen, waar gaat hij het nou over hebben? Maar,
ja, het wordt spannend.
Het wordt spannend. De wereldwijde populatie aan walvissen die is gelukkig toch nog zo groot... dat de hoeveelheid CO2 die walvissen opnemen in hun enorme lijf... want dat is ook koolstof eigenlijk, met water... is een enorme grote hoeveelheid. Dus investeren in het beschermen van dat soort enorme zeezoogdieren als walvissen... is een manier om meer CO2 op een natuurlijke manier uit de lucht te halen. En dan is er nog een methode, en dat is dan weer een industriële methode. Ja. En dat is inderdaad dat je in feite CO2 ook daadwerkelijk uit de atmosfeer kan afvangen. Mm-hmm. Dat kan. En het lijkt een beetje op de methode die je bij een schoorsteen doet, maar dan doe je het in de vrije lucht, want daar zit ook CO2 in.
Ja.
Alleen dat is nog veel inefficiënter en duurder dan de methode die je bij een schoorsteen op dit moment kan toepassen. En daarom gebeurt dat sowieso nog niet.
Nee, dus als je zegt van joh, je moet die twee naast elkaar zetten, behalve dat er natuurlijk veel voordelen aan bos en bomen zit, in de zin dat het er leuk uitziet, dat het in zijn algemeenheid de natuur terugbrengt.
Ja.
Maar zeg je, eigenlijk is er geen betere methodiek, goedkopere methodiek als dat, want alle mechanische vormen die je gaat verzinnen zullen altijd minder zijn.
Ja, dat is. En bos en bomen, dat is natuurlijk niet alleen CO2 opslaan, maar bos en bomen zorgen ook, of waarborgen ook biodiversiteit.
Ja.
Kunnen een verdamp- of regencyclus weer op orde helpen. Kunnen daadwerkelijk koeling opleveren in verstedelijkte gebieden. Want we krijgen steeds hetere zomers en dan krijg je toch een beetje een hitte-eilandeffect. Dat is echt wel een probleem. In de binnenstad van Amsterdam.